Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest.
Sinds Rusland op 24 februari een oorlog ontketende op het Europese continent, is de tijd van bezuinigen op defensie echt voorbij. Daarmee duikt ook de discussie over herinvoering van de militaire dienstplicht weer op. Een paar dagen geleden pleitte de stafchef van het Belgische leger daar nog voor. Wat als we de dienstplicht weer invoeren? Is het haalbaar? Heeft een modern leger er iets aan? En wat zijn de verborgen kosten van de dienstplicht? Lange tijd was oud-commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruijf voorstander van de militaire dienstplicht. Maar in de loop der jaren veranderde dat.
Ik kwam in 81 van de Koninklijke Militaire Academie af. En ik werd als jonge luitenant, kreeg ik 40 dienstplichtigen onder mij. En dat was altijd een beetje op de KMA een soort vijandbeeld geschetst van de dienstplichtigen. Die moet je kort houden, die moet je strak houden, die willen je onderuit halen. En altijd een grote mond en doe niks. En het beeld klopte gewoon niet. Dus ik merkte al heel erg snel als jij mensen gewoon aandacht geeft. En probeert te doorgronden wie ze zijn. Zelfs met mensen die in dienst moeten, kun je er best veel uithalen. En voor duidelijkheid, dat lukte me de eerste keer ook niet. Dus je hebt gewoon ervaring nodig om op te bouwen. Hoe kun je jongens, toen nog alleen jongens die in dienst moesten, hoe kun je die daar toch het meest uit proberen te halen? En elke keer leer je van, en je hebt de kans om na 14 maanden kun je weer opnieuw beginnen. Dus je kunt ook van je fouten leren. En ik had gelukkig ook wel een omgeving die mij die fouten liet leren. Dus ik had een ervaren sergeant bij me, een onderofficier. Ik had ervaren kader boven mij. Dus die zegt ook wel eens van, denk eens even na, is dit nou zo handig? Dus het was ook wel een omgeving waar fouten niet werden afgestraft, maar waar je ook gewoon kon leren. En dan groei je in die rol en dan zie je dat je eigenlijk heb je op een gegeven moment 140 dienstenplichtigen met 2 lichtingen onder. Dus het wordt ook allemaal groter. En op een gegeven moment merk je, ja, je kunt best wel veel uit die jongens halen. Zeker waar ik dien, hè, bij het voetvolk, bij de infanterie, daar moet je veel uithalen. Fysiek halen, kracht van team, heel erg benadrukt vanaf het begin. Maar dacht, nou, eigenlijk kun je best wel veel met die jongens. Als je ze maar, we noemen dat een beetje klop op de schouder geven, maar ook een schop onder de kont af en toe en veel aandacht geven. En dan kun je best veel uithalen. Dus ik dacht bij mezelf, dat is een mooi systeem en dat werkt. En toen was het plan wat we hadden. Nou, wij leiden die dienstplichtige 4 maanden op. Dan krijg je nog 10 maanden extra tijd voor grote oefeningen en voor speciale cursussen. En alles wat we doen is als er op een fluitje wordt geblazen. En dat deden we ook. Dan gaan we naar de panzervoertuigen. We laden ze vol. We rijden door de nacht heen op de Bundesstraße 213 naar het Oost-Duitse grens. En we graven een schuttersput en we gaan kijken wat er gaat komen. En dat konden we ook. We konden heen rijden, we konden in een schuttersput zitten. En we konden allemaal naar het oosten kijken wat eraan kwam. Dus ik dacht, eigenlijk is het een prima systeem.
De Kruijf was zelfs zo te spreken over het systeem dat hij zijn enthousiasme deelde met de commissie Meijer, die begin jaren 90 onderzoek deed naar de toekomst van de dienstplicht.
Ik hield daar een gloedvol betoog naar de commissie Meijer, die overigens al binnen 10 minuten in slaap viel bij mijn betoog. Dat heeft waarschijnlijk weinig indruk gemaakt. Maar ik was echt voorstander van.
En wanneer veranderde dat?
Nou, de eerste twijfel die ik kreeg is dat toen ik 6 weken met het Britse leger naar Canada ging. Het Britse leger heeft een groot oefentrein in Canada, waar ze 6 weken, noemen ze met een mooi woord, een soort trainingskamp hebben. Dus ze beginnen met de enkele soldaat. Die moet zijn geweer gaan inschieten. Van een soldaat overigens tot de bataljonscommandant, tot de overste, die 800 mensen leidt. En vervolgens gaan ze in groepen trainen van 10 man, in groepen van 40 man. En groep van 140 man. En ze sluiten af met een oefening met 800 man. En alles met, zoals we noemen, live firing. Dus alles met scherpe munitie. En ik zag het ding. Ik dacht, jeetje, daar komen wij nooit aan toe. Not even close, om het op zijn Brits te zeggen. Zo'n wereld van verschil. En met name de categorie onderofficier. In het Britse leger is de ruggraat van het leger is echt de onderofficier. Een wereld van verschil. Die was er echt vakman, maar ook leider, ook instructeur.
Het niveau van de Nederlanders was ver onder dat niveau.
Ja, het is echt niet te vergelijken. Niet te vergelijken. Dus alle mooie verhalen. En dat was ook zo, hè, dat wij jongens met lange haren hadden. Die in tanks alle wedstrijden wonnen. En de anderen konden niet. Ja, dat was zo. Maar die jongens in tanks maakten we eigenlijk beroeps. Want die deden niks anders dan schieten. Maar over de hele breedte dacht ik. Ja, dit is toch wel een different league om in het Engels te spreken. Dit is echt anders.
En toen dacht u de militaire dienstplicht. Ik geloof er niet meer in.
Toen begin ik te twijfelen. Is dat nou wel de kwaliteit die we zouden willen hebben? Maar toen wist ik nog niet hoe de kwaliteit van het Nederlandse beroepsleger zou zijn. Want dat zat net in de omschakeling van dienstplichten naar een beroepsleger. En ik werd in, praat je over 1999, werd de commandant van de eenheid van 800 man. Toen in Zeedorf verlegerd in Duitsland. En daarmee gingen we oefenen. En na 2 weken zat ik even tegen een dikke boom. En ik denk, dit is zo anders. Dit is zo anders. En waar je als pelotonscommandant bijvoorbeeld moest zeggen, als luitenant moest zeggen tegen jouw dienstplichtig schutter, jij moet achter die boom gaan liggen, want dan kun je goed je taak uitvoeren. Dat is heel anders. Je had 40 professionele soldaten onder. En ik hoef niet
die wisten zelf al achter welke boom ze moesten.
Ja, die gingen zelf de boom uitzoeken. Het is totaal anders. En wij moesten toen in een simulatieomgeving op een oefentrein vecht tegen Amerikanen. Zeg maar een soort paintball, maar dan groot voor 800 man. En iedereen verloor door die Amerikanen, want die kenden het trein hartstikke goed en die speelde eigenlijk Russen na. Was wel interessant. De Amerikanen speelden Russen na. Je zag gewoon dat als je daar met beroeps aan de slag gaat, dat je heel, heel anders kunt opereren. En dat het totaal verschil is qua uitslag van zo'n operatie. En dacht ik, wacht even jongens, ik heb het hartstikke, hartstikke fout gezien. Nou, later kwamen daar nog missies bij. Hè? En ik gebruik het argument vaak. Ik kende nog uit de dienstplichtige tijd de dienstplichtige horspik. Die was zo'n 4 maanden opgeleid en die kon pleisters plakken. Maar nu heb je per groep had je een combat lifesaver in Afghanistan. En je weet, de eerste 2 minuten nadat iemand wordt verwond bepalen eigenlijk wat de overlevingskans van iemand is. En zo'n combat lifesaver is eigenlijk gewoon een traumatoloog. Maar een jongen die het als neventaak doet. Dus hij is en geweerschutter en traumatoloog. Ja, A, leid je dat niet in 4 maanden op. En B, het verschil daarvan op de grond heeft zoveel levensgedder. Ik dacht, ja, dit is wel echt een ander métier. Het is anders geworden. Dus je hebt beroeps nodig. Niet alleen omdat het veel meer kwaliteit levert. Maar ook omdat de context van je militaire inzet natuurlijk veel gecompliceerder is geworden. Het is niet alleen meer een militaire operatie uitvoeren. Maar hoe ga je met burgers om? Hoe doe je een sociale patrouille? Hoe breng je de stam in een bepaald gebied? Breng je die in kaart? Het is heel, heel anders geworden. En dan voeg je nog een keer toe dat je niet meer alleen vecht. In de Koude Oorlog hadden we ons eigen vakje. In Nederland kwamen geen anderen. Maar je zit nu met 24 landen in 1 operatie. Dus hoe werk je daarmee samen? Ja, een wereld van verschil.
Oud-beroepsmilitair Marten Kruijf is dus al lange tijd geen voorstander meer van de dienstplicht. Als het gaat over herinvoering van de dienstplicht, hebben we het eigenlijk over de herinvoering van de opkomstplicht. Want de dienstplicht, die geldt nog steeds. Stan Meubussen promoveerde in 2017 aan de Universiteit van Tilburg met de eerste en enige wetenschappelijke juridische studie naar de dienstplicht in Nederland. Zijn proefschrift heet 2 eeuwen dienstplicht, discipline, dienstweigering en desertie.
Nou, het was meer dan 2 eeuwen geleden dat Napoleon de dienstplicht in Nederland introduceerde. Hij heeft dus ongeveer 2 eeuwen bestaan. In 1995 zijn de laatste militairen naar de kazernes gegaan. En dat waren jongens. En die moesten dus, die kregen op hun 18e een brief. Moesten gekeurd worden. En weer een tijdje later een brief dat ze echt moesten verschijnen. En ze moesten dan afhankelijk van het tijdvak, moesten ze 2 jaar, 1 jaar, 9 maanden naar de kazernes toe. En nu is dat allemaal stilgelegd. De opkomstplicht is dus niet actief, maar die kunnen ze dus, als ze willen, binnen 14 dagen actief maken.
En de dienstplicht geldt inmiddels ook voor vrouwen, hè?
Ja, dus die dienstplicht die dus eigenlijk feitelijk niets meer inhield, die is in 2020 ook voor meisjes ingevoerd.
U vindt de dienstplicht niet meer van deze tijd?
Nee.
Vertel.
Nou kijk, die dienstplicht is ooit ingevoerd door Napoleon en in die tijd van de Franse Revolutie. Omdat ze dus vonden dat ze heel veel soldaten nodig hadden om zich te verweren tegenover al die landen in Europa die Frankrijk belaagden. En dat is het begin geweest van een enorme ontwikkeling van naar massalegers. Van tevoren had je alleen maar huurlegers, enkele tienduizenden soldaten hier, enkele tienduizenden soldaten daar. En dat ging naar de honderdduizenden en naar de miljoenen. De miljoenen van de Eerste Wereldoorlog en de miljoenen van de Tweede Wereldoorlog. Dus massalegers, die waren toen de methode om oorlog te voeren. Nu is de methode van oorlog voeren veel technischer, veel elektronischer, drones, allerlei ingewikkelde nachtkijkers op iedere helm gemonteerd. Noem maar op, dat is een hoogwaardig technisch vak geworden. En als je dan dus jonge mensen net van school af, of nog ineens helemaal van school af, als je die gaat oproepen en dan gaat inschakelen voor dat soort hoogtechnologische beroepen, ja, dan ben je waarschijnlijk alle tijd kwijt om ze een beetje op te leiden. Dan heb je er nooit enig effect van. Of je moet zeggen, nou, we gaan alleen maar voor de echte goede functies gaan we dan vrijwilligers, beroeps, werven. En voor de domme functies, het schoonmaken, het aardappelschillen, ja, daar gaan we dan de dienstplichten voor gebruiken. Ja, dat zal toch ook niet de bedoeling zijn.
Ja, niet de bedoeling en niet eerlijk. En dat was de dienstplicht ook al niet toen er nog een opkomstplicht was.
Kijk, een van de problemen die de dienstplicht had toen die werd opgeheven was dat je als je dan ongeveer 200.000 jongens en meisjes van een generatie had, van dezelfde leeftijd, dat je toen nog maar misschien 50.000 daarvan ging inlijven. Misschien een kwart, een zesde misschien van een bepaalde generatie. Dus maar een derde van de jongens en een zesde van de generatie werden maar opgeroepen. Dat was dat sowieso niet meer eerlijk. Nou, dus daar wrong al iets en dat kon eigenlijk ook niet meer. Dat was zeker een factor waarom die dienstplicht niet meer functioneel was. Tweede argument was waarom die dienstplicht niet meer kon, was ook omdat de oorlogen van Nederland, die werden niet meer gevoerd, ik zal maar zeggen, bij de grens van Duitsland of van België, maar die werden gevoerd ergens in Afghanistan of in Irak of in Joegoslavië. De dienstplicht leent zich, naar mijn gevoel, eigenlijk onvoldoende om te gebruiken om soldaten te werven voor acties over zee. En dienstplicht is van oorsprong iets van vechten voor huis en haard, voor eigen lijf en goed. Daar kun je die burgers van motiveren om gewoon te gaan en te doen wat ze moeten doen. Maar als je dat dus van abstractere doelen worden en het worden VN-operaties aan de andere kant van de wereld, dan wordt dat moeilijker. En dat is ook niet meer de praktijk geweest sindsdien.
En daar moet je beroepsmilitairen voor
daar
gebruiken.
Heb je beroepsmilitairen voor nodig. Daar kun je geen systemen van dwang. We hebben ooit eens een keer een aantal militairen naar de Libanon gestuurd, zo rond 1980. En dat hebben we in verschillende groepen gedaan. Alleen in de eerste groep zaten nog dienstplichtigen die niet wilden. In die andere groepen zaten wel dienstplichtigen, maar die kozen er dan vervolgens vrijwillig voor om naar Libanon te gaan. En het is dus heel moeilijk, ja, zeg maar, dat goed te organiseren met mensen die niet willen, die er de kantjes van af gaan lopen. Dus dat gaat niet werken.
Even voor de duidelijkheid, er zijn hier in Nederland nu geen plannen om dienstplichtigen weer te gaan oproepen. Waar ze de militaire dienstplicht wel weer invoeren is Letland, vanwege de spanningen met buurland Rusland en de oorlog in Oekraïne. Stel nou, we zouden de dienstplicht toch weer opnieuw invoeren, als antwoord op de dreiging van Poetin, zoals ook de stafchef van het Belgische leger bepleit. Dan nog ziet Meuwissen andere praktische bezwaren.
Je kunt wel met een pennenstreek de dienstplicht invoeren, maar dan heb je nog geen uniformen, dan heb je nog geen wapens, dan heb je nog geen kazernes, dan heb je ook nog geen mensen, de sergeant-majoren die ze moeten opleiden en moeten drillen. Ik zeg altijd, dan zeg je, waar haal je 40.000 groene onderbroeken vandaan? Om niet te zeggen, waar haal je 20.000 groene BH's vandaan? Dus ze moeten dus. De hele infrastructuur die is er nog niet. Dus je kunt het invoeren, je moet mensen gaan keuren, daar heb je artsen voor nodig. Dus als je de besluit neemt om in te voeren, voor je het weet ben je anderhalf, twee, tweeënhalf jaar verder. Zodat je ze actief hebt gemaakt, dat ze echt bruikbaar zouden kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld als je nu de situatie nu bekijkt, dan zou je kunnen zeggen, als we dat nu zullen doen, omdat we Poetin niet vertrouwen, dan kunnen we dus ergens in 2026 of zo, kunnen we dan misschien opgeleide, bruikbare dienstplichtig hebben. Wellicht. Dus niemand kan overzien hoe dan de wereld is. Dus de dienstplicht is ook een te log apparaat dat voor een staand leger nog wel bruikbaar is, maar voor een, zo zeggen, een soort blitzkriegleger helemaal niet bruikbaar is.
Hoe zou een nieuwe generatie reageren als ze opeens opgeroepen zouden worden om het leger in te gaan?
Ja, verbaasd. Kijk, het is natuurlijk. Het is natuurlijk niet een realiteit. Ik ben ook gegroeid in de tijd dat ik al die tijd dat wist. Maar als jongen op de middelbare school wist ik, er komt een keer die dienstplicht aan. Ik wist dat toen ik ging studeren, ik wist dat wist je. Dat was algemeen. Ik had nog één oudere broer. Ik had ook nog drie andere broers. En die waren vier andere broers. En die wisten ook dat ze daar niks mee te maken hadden. Want er waren maar twee broers per gezin waren maar nodig. Werden maar opgeroepen. Een merkwaardige vorm van discriminatie overigens, by the way, als je dat terugkijkt. Want waarom zouden mijn jongere broers minder geschikt zijn, slechter kunnen doen dan ik? Dus dat was een hele rare idee. Ja, het was vanzelfsprekend. En die vanzelfsprekendheid is totaal verdwenen. Dus het zou mensen verwarring brengen. Wat is dit voor iets? Ik geloof best dat mensen een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid hebben. Dat zie je zowel aan jonge activisten die zich inzetten voor alle doelen. Of het nou eigenlijk jonge boeren zijn of jonge milieuactivisten. Je ziet dat er wel degelijk een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid onder de jongeren is. Maar om de vorm die dan zou zitten in de militaire dienstplicht. Ja, ik denk dat alles, je kunt zeggen, alles wendt wat je niet kent. Maar ik bedoel dat. Dat gaat nog een enorme. Het is nog eigenlijk een enorm psychologisch probleem, zou je kunnen zeggen. En ik denk dat het ook gewoon. Ja, kijk, dienstplicht is geen natuurverschijnsel. Het is gekomen en het is gegaan. Voor 1800 voerden we oorlog met huurlegers. Na 2000 voeren we oorlog ook weer met beroeps- en huurlegers. Dus ja. Ik zou niet weten hoe dat zou moeten. Ook de militaire leiding is niet meer gewend dat ze met dienstplichtigen te maken hebben.
Schaffen we het dan gewoon niet helemaal af?
Nou ja, ik heb ook betoogd dat rustig die kaderwet dienstplicht rustig ingetrokken kan worden. Mijn betoog. Dat is een beetje, het was een beetje koud watervrees zo rond 1992 toen ze dat besloten hebben. Omdat ze net niet durfden om die dienstplicht ook echt helemaal die wet als het ware af te schaffen. Dat zou makkelijk kunnen. Het zou heel logisch zijn.
Econoom Frank Hubers van de Open Universiteit deed onderzoek naar de verborgen kosten van de dienstplicht in Nederland. Volgens hem is daar bij de discussies over dienstplicht veel te weinig aandacht voor.
De verborgen kosten zijn vooral gerelateerd aan wat wij in economie noemen opportuniteitskosten. Dus eigenlijk de kosten die ontstaan doordat je een groep jongeren, 18 tot 20-jarigen, opeens uit hun carrière trekt en verplicht in dienst stelt. Deze 2 jaar... dat het toch bijna vaak is, kunnen ze niet naar school, ze kunnen niet aan een carrière werken en die zijn ze dus feitelijk kwijt. Ja, die opportuniteitskosten zie je eigenlijk op 2 manieren terug. Eén, op het moment dat ze in dienst gaan, ze krijgen soldij uitbetaald en die soldij is een stuk lager dan wat ze normaal gesproken zouden kunnen krijgen als ze een normale baan zouden gaan vinden. Wij hebben vooral gekeken in dat onderzoek naar de lange termijn kosten ervan. Dus we hebben eigenlijk, onze hypothese was, stel dat je die jongeren, die trek je uit hun carrière. Die komen net van de middelbare school vandaan. Willen gaan studeren, willen hun carrière opbouwen, willen iets gaan doen. Die kunnen dus 2 jaar eigenlijk daar niet aan beginnen. Die 2 jaar zijn ze kwijt. En beginnen dan misschien met een studie of met een baan die ze leuk vinden.
Maar dan hebben ze een achterstand opgelopen.
Klopt, ze hebben een achterstand opgelopen en die werkt heel erg lang door. En dat lieten we eigenlijk in het onderzoek zien. Dus tot 18 jaar na de dienstplicht verdienen de dienstplichtigen nog steeds 5% minder dan als ze niet in dienst hadden geweest.
Hoe verklaren jullie dat inkomensverschil?
Eigenlijk een paar redenen. Dus ten eerste omdat ze, stel dat ze niet in dienst hadden gegaan, hadden ze dus of van naar school gegaan of in een carrière gewerkt. Dus dat zijn 2 jaar extra die ze nu kwijt zijn. Dus ze lopen eigenlijk 2 jaar achter op hun leeftijdsgenoten. Ten tweede, het is een stuk minder effectief als jij na de middelbare school opeens 2 jaar ertussen uitgaat. Je verliest kennis. Kijk naar wiskunde, statistiek, dat raak je heel snel kwijt als je niet gebruikt. En begint dan met een universitaire opleiding of met een hbo-opleiding. En je begint eigenlijk met een achterstand meteen. En dat zagen we ook terug in de opleidingsniveau. Dat mensen die in dienst waren geweest een kleinere slaagkans hadden. En minder vaak met een diploma afkwamen dan zij die niet in dienst waren geweest.
Zij starten dus ook minder vaak met een studie na de dienstplicht.
Ja, dat was onze interesse. Want het zou eigenlijk aannemelijk zijn dat er juist veel meer mensen zouden afstuderen. Want het was namelijk een manier om niet in dienst te hoeven. Dus stel je voor dat jij komt uit de middelbare school vandaan en je wilt niet in dienst. Dan kon je dodgen door jezelf aan te melden voor een universitaire opleiding.
Je kon er onderuit door te gaan studeren.
Ja, ik zocht even het juiste woord. Ja, dus je kon er onderuit door te gaan studeren. En veel leken er ook gebruik van te maken. Er zijn ook studies die hebben laten zien, dankzij die dienstplicht zijn ook meer mensen gaan studeren. Maar het is blijkbaar interessanter om dat lang te rekken dan echt een opleiding af te maken. Want als je netto kijkt wat het opgeleverd heeft, is dat negatief. En flink ook negatief. Dus in de groep dienstplichtigen is tot 12% minder geneigd om een opleiding af te ronden, een hogere opleiding.
Waarom wilde u dit uitzoeken? Hoe raakte u als econoom nou geïnteresseerd in de militaire dienstplicht?
Ja, kijk, als econoom is eigenlijk de dienstplicht heel interessant, omdat het een hele ouderwetse manier van forced labor, gedwongen arbeid, die we nog steeds in heel veel landen wordt uitgevoerd. En volgens economische theorie is dat altijd inefficiënt. We gaan ervan uit dat mensen zelf het beste weten wat goed voor ze is. En dat is het uitgangspunt van de vrije markt, van de vrije economie. Dat betekent dat jij zelf weet het beste waar je in jezelf in moet investeren. Dus als jij goed bent in de skillset die nodig is voor het leger, dan zul je jezelf ervoor aanmelden. Dan kun je daarin specialiseren. En
als je daartoe wordt gedwongen?
Als je daartoe gedwongen, dan gaat het je geld kosten. Dat ga jij betalen als persoon. Indirect. Dat is de verwachting. En dat laten we dus ook die onderzoeken steeds zien. En we hebben die onderzoeken gezien in andere landen. En die komen eigenlijk allemaal op hetzelfde uit. En ook in Nederland zien we gewoon hele heftige effecten op inkomen.
Die 5% verschil. 4-5% verschil. Ja, ja. Dus ja, past de dienstplicht nog wel in onze huidige maatschappij? En onze huidige arbeidsmarkt?
Nee, ik vind dat de dienstplicht hoort eigenlijk niet in de moderne maatschappij thuis. Ten eerste twijfel ik over de effectiviteit van een dienstplichtig leger ten opzichte van een vrijwillig leger. Ook wederom, volgens economische inzichten, is een vrijwillig leger productiever, effectiever. Maar eigen gedwongen arbeid is ook iets wat niet binnen onze samenleving hoort. Ik denk dat dat niet past in een vrije economische cultuur. Maar ook andere zaken spelen mee. En dat is voor mij heel belangrijk. Ik vind dat het ook onevenredig is verdeeld wie de lasten draagt van de dienstplicht. Als je kijkt wie er in de dienstplicht zitten en wie er uiteindelijk terechtkomen, dat lijkt heel random, hè? Gewoon ongeveer 40% van elk geboortecohort komt in de dienstplicht terecht. Maar als je dan kijkt naar de samenstelling, zijn het ook vaak mannen van lage sociale klassen al. En die dragen ook nog eens de zwaarste lasten. Want het zijn dus mensen die dus in die 2 jaar lager inkomen gaan krijgen als soldij. En ook nog eens later leeftijd achteruit gaan. Dus die betaalt eigenlijk een veel zwaardere last voor het leger dan de rest van Nederland betaalt. En dat is eigenlijk heel oneerlijk. En je zou het bijna kunnen zien als een soort extra belasting die je op ze wordt geheven. Tijd is geld voor economen. Dus of je tijd inlevert of geld, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En die belasting wordt gedragen of werd gedragen in de tijd van de dienstplicht door eigenlijk de klasse die het al zwaar had.
En hoe komt dat juist die klasse het vaakst dan die dienstplicht heeft?
We vermoeden, en dat lijkt ook wat kwalitatieve onderzoeken van eerder onderzoeken zien, dat de hogere klasse vaak manieren had om toch wel onder die dienstplicht uit te komen. Dus er waren een paar manieren. Je kon trouwen, je kon een hogere opleiding gaan doen. Dat probeer je zo lang mogelijk te rekken. Ja, ja. Er waren een aantal uitzonderingsclausules waardoor je niet in dienst hoefde. En je merkte dat toch de hogere opgeleide of de mensen uit betere families of betere hogere inkomensfamilies, dat die daar meer gebruik van konden maken dan de lagere inkomensgroepen. Ook ethisch is het wij vinden het over het algemeen onethisch dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. We hebben liever andersom. En bij dienstplicht zie je dat wel gebeuren. Dat de zwakste schouders dragen de zwaarste lasten.
Conclusie, wat als we de dienstplicht weer invoeren?
Ja, ik vind het geen goed idee. Kijk, ik ben geen militair stratege, dus ik weet niet of het per se productiever kan zijn. Maar
als econoom?
Als econoom zeg ik absoluut niet doen.
Dit was De Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Of luister wanneer je wil in je podcast app.
De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.